Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Catechismus. In de uitzending van vandaag kan u luisteren naar de eerste aflevering van een catechese-reeks, u gebracht door pater Gérard Denis, over het lijdensverhaal van Jezus volgens Johannes.
Dierbare luisteraars van Radio Maria, mag ik u vragen, indien dat voor u mogelijk is natuurlijk, de tekst uit het evangelie van Johannes bij u te hebben. Het zal vandaag gaan over het lijdensverhaal van Jezus volgens Johannes. Hoofdstuk 18 en 19. De tekst is, zoals u dat allemaal weet, het voornaamste. De uitleg, dat komt er alleen maar bij. De tekst vindt u, zoals ik juist heb gezegd, bij Johannes, hoofdstuk 18 en 19. En ik zal daarbij ook telkenmale de verzen vernoemen. Dank u wel. En laten we nu even bidden, vooraleer we beginnen. Heer Jezus, wees aanwezig bij ons. Wanneer wij uw lijden en sterven zullen gedenken. Wees bij ons, Jezus, en geef ons uw genade, om aandachtig te zijn en uw tegenwoordigheid in ons midden daadwerkelijk te ervaren en te proeven. Onze lieve vrouw, sta ons bij en bid voor ons. Zoals reeds gezegd, het gaat dus over het lijdensverhaal van Jezus volgens Johannes. Johannes 18 en 19, de twee voorname hoofdstukken. De indeling en de opbouw van het lijdensverhaal zit zo in elkaar. Drie grote punten. Ten eerste, de aanhouding van Jezus en de ondervraging door de hoge priesters. 18, vers 1 tot 27. En daar gaan we twee punten in bespreken, namelijk de aanhouding en ten tweede het verhoor door Annas en Caïfas. Ten tweede, gaat het vooral gaan, het centrale gedeelte zou men kunnen noemen, over Jezus die voor Pilatus staat. 18, 28 en 19, 16. En er zijn zeven taferelen die concentrisch opgebouwd zijn. En dan tenslotte het derde hoofdstuk, de passie van de Heer. Hoofdstuk 19, vers 17 tot 42. En daar zijn thematisch zes taferelen te onderscheiden. Ten eerste, de kruisweg, de kruisiging en de kruisopschriften. Ten tweede, de soldaten verdelen Jezus' kleren. Ten derde, Jezus' woorden tot Maria en de geliefde leerling. Daarna zegt Jezus, ik heb dorst. Alles is volbracht en Jezus heeft de geest. Ten vijfde, de lanssteek in Jezus' zijde. En tenslotte, de graflegging. Het lijdensverhaal volgens Johannes. Er zijn enkele voorafgaande bemerkingen. Johannes heeft een eigen visie op de passie van de Heer. En dat komt duidelijk naar voren in zijn lijdensverhaal. Er is een verschil met de synoptiekers. Centraal staat Johannes' opvatting over de omhoogheffing van de Heer. De verheerlijking, omhoogheffing van de Heer. Dikwijls voorspeld in het evangelie, ziet Johannes zich voltrekken in de passie zelf. Wanneer u de mensenzoon omhoog zult hebben gegeven, zult u zien dat ik ben. In Jezus' lijden en dood komen zijn koninklijke en goddelijke waardigheid duidelijk aan het licht. Terwijl de andere evangelisten, de synoptiekers daar, het dieptepunt van Jezus' vernedering inzien. Bij Johannes is Jezus lijden en dood een teken van zijn koninklijke en goddelijke waardigheid. Vanaf het begin van de kerk trachtte men het ontzettend lijden van Jezus, dat een ergernis was, lichtender voor te stellen. Of enigszins begrijpelijker te maken. Men zag het als het plaatsvervangend lijden van de dienaar van Yahweh. Als Gods wijsheid verborgen in de dwaasheid van het kruis. Als een doorgang naar het leven van de verrijzenis. Niemand heeft het gewaagd om, gelijk Johannes, in het onterend proces zelf, in de lijdensweg en de kruisdood, Jezus' heerlijkheid te doen uitstralen. Jezus' heerlijkheid te doen uitstralen. Bij Johannes is Jezus' passie een koninklijke passie. Kruis is zijn koningstroon. Het kruis is zijn koningskroon. Hij is koning der Joden, zoals geschreven staat boven zijn hoofd. Op het kruis begint zijn heerlijkheid. Daar overwint hij de machten van het kwaad. Regnavit aligno Deus. En dat wil zeggen dat God vanaf het hout regeert. dat God vanaf het kruis regeert. Jezus staat als het ware boven zijn lijden. Hij leidt en beheerst het ganse gebeuren. En er zijn nog andere punten eigen aan Johannes. Bijvoorbeeld zijn vijandige houding tegenover de Joodse leiders. Nog, Jezus' ontmoeting met Pilatus wordt uitvoerig beschreven. Het proces voor Pilatus is het kernstuk. Het kernstuk van het lijdensverhaal bij Johannes. Pilatus is dus de vertegenwoordiger van de heidenen en van de niet-gelovige wereld. Het laten overkomen van de zinnebeeldige betekenis van het paaslam en het paasfeest. En er zijn verschillende verschillen met de synoptiekers. Sommige dingen uit de traditie laat Johannes weg, alhoewel hij ze waarschijnlijk kende, onder andere de doodangst. Het optreden van de Joden wordt beperkt tot het verhoor bij Annas. Van het proces bij Caiaphas wordt alleen gezegd dat Jezus van Annas naar Caiaphas werd overgebracht. Het verhaal van de kruisweg en de kruisdood wordt ferm ingekort, om hetgeen Johannes belangrijk vindt beter te doen uitkomen. Het verhaal van de kruisweg en de kruisdood wordt ferm ingekort, en dat omwille van de reden dat Johannes wat hij belangrijk vindt beter te doen uitkomen. Het lijdensverhaal volgens Johannes, hoofdstuk 18, en 19. En u kunt rustig alles volgen wanneer u de Bijbel, het Nieuwe Testament, bij u zou hebben. Ten eerste de aanhouding. Hoofdstuk 18, vers 1 tot 12. En het is heel mooi concentrisch opgebouwd. Ten eerste zien we, een bende soldaten komt Jezus aanhouden. Vers 1 tot 3. Er is dus geen doodstrijd in de Olijfhof. Johannes heeft dit in een andere vorm elders ondergebracht. Dat staat in hoofdstuk 12, 27 en 28. In zijn visie van Jezus' verheerlijking is geen plaats voor een geestelijke strijd en leed. Johannes wil hier vooral Jezus' macht en verhevenheid laten uitkomen. Tegenover elkaar staan een bende gewapende mannen enerzijds en Jezus met zijn leerlingen anderzijds. De bende tegenover Jezus bestaat uit twee groepen. Ten eerste een cohorte soldaten, en dat zijn de Romeinen natuurlijk, en de gerechtsdienaren. En daarnaast knechten van de Joodse hoogste gerechtsoverheid, en dat zijn natuurlijk Joden. Joden en Romeinen vertegenwoordigen hier de gehele ongelovige wereld die Jezus vijandig is. Ten tweede, Jezus' bereidheid zich te laten grijpen. Hij overwint de macht van de duisternis. Vers 4 tot 6. Het is dus een heel andere voorstelling dan bij de synoptiekers. Jezus gaat zelf zijn beulen tegemoet en vraagt hen: wie zoekt ge? Er is geen vermelding van de Judaskus. Jezus heeft alles zelf in handen. Hij wist maar al te goed dat zijn uur gekomen was. Dit bovenmenselijke weten is typisch voor de Jezus van het vierde evangelie. Dit bovenmenselijke weten is typisch voor die Jezus van het vierde evangelie. Jezus wordt hier niet verrast. Hij geeft zichzelf vrijwillig. Dat ben ik, zegt hij. Dat ben ik. Een plechte, majesteitsvol antwoord. Johannes wil Jezus verhevenheid laten uitkomen. En de gelovigen horen hier de Godsnaam. Ik ben. Een Godsnaam. Ik ben. En zij vielen op de grond. Een reactie op een goddelijke openbaring. Een normale reactie in de Bijbel bij een theofanie. Theofanie, daar zijn veel definities over. Maar de twee voornaamste zijn, denk ik, het theofanie is. Er is een rijke definitie verbonden aan het woord, maar de voornaamste zijn wel, ten eerste, theofanie wil zeggen verschijning van God aan de mens. En nog een andere definitie is, God openbaart zich aan mensen. Dus Het was een hele normale reactie in de Bijbel bij een theofanie, dat zij op de grond vielen. De aanval van de Joodse leiders op het heil van de menselijke tijd is tot mislukking gedoemd. Wanneer Jezus zichzelf niet in hun handen had gegeven, was er van hen, van hun actie, niets terechtgekomen. Ten derde, Jezus' bekommernis voor zijn leerlingen. Hij heeft zij zelf om de anderen te redden. Vers 7 tot 9. Bij de synoptieken zien wij een spontane vlucht van de leerlingen. Jezus wil niet dat anderen sterven voor hem. Hij heeft zelf vrijwillig zijn leven voor anderen. Hij blijft de herder van de zijnen. Hij wil niet dat hun iets kwaads overkomt. Geen ogenblik verliest Jezus zijn zelfbeheersing. Hij staat boven zijn vijanden. Later zal hij ook niet wijken voor fysiek geweld, de kaakslaap bijvoorbeeld, nog voor de bedreiging van de macht van Pilatus. Reactie van Petrus op Jezus' aanhouding. Jezus bereidheid zich te laten grijpen. Vers 10-11. Johannes heeft een naam aan de man die het zwaar trekt. En die naam is Petrus. Bij de synoptiekers is het iemand. Jezus' ijver contrasteert sterk met zijn verloochening verderop. Petrus verzet zich hier tegen het lijden van Jezus, zoals hij dit ook vroeger al deed. Hij staat hier in naam van de mensen die Gods plannen niet begrijpen, of op louter aardse wijze uitleggen. Zoals dat ook staat bij Matthäus 8:33. Ook hier wordt Petrus door Jezus afgewezen. Jezus' reactie op het einde van vers 11 bewijst nog eens opnieuw dat hij volledig bewust en in overgave de beker die de Vader geeft, aanvaard. Dat hij bereid is zich te laten rijpen. En tenslotte, een bende soldaten houdt Jezus aan, vers 12. Zij bonden hem. Hij die Lazarus in zijn banden bevrijde, wordt nu zelf gebonden. Lazarus. Hij die Lazarus van zijn banden bevrijde, wordt nu zelf gebonden. Als een gewone misdadiger wordt hij nu behandeld. Jezus ziet hier een treurige overwinning van Jezus' vijanden, die reeds lang zijn dood beraamden. Maar deze uiterlijke machteloosheid blijkt weldra een innerlijke, geestelijke kracht te zijn. Uiterlijk machteloos is hij in werkelijkheid de machtige. Hij leidt de gebeurtenissen. Hij wordt wel geboeid en overgeleverd, toch behoudt hij de vrijheid en de kracht Gods wil te doen. Hij toont zich ook de redder van de zijnen. Hij is het die leven schenkt, nu en eeuwen. En achter heel het gebeuren staat de wil van de Vader, die door alle uiterlijke schijn heen in vervulling zal gaan. We hadden het daarnet over die bende soldaten die Jezus aanhoudt. En nu gaan we het hebben over het verhoor van Jezus door Annas en Caiaphas. Hoofdstuk 18, vers 13 tot 27. Jezus wordt voorgeleid bij Annas. Vers 13 en 14. En dat is zeer verschillend met het verhaal bij de synoptikers. Bij de synoptikers zien wij dat de ondervraging bij Caiaphas betreffende Jezus haat over zijn Messias zijn. Bij Johannes had de ondervraging bij Annas betreffende zijn leerlingen. En bij de synoptikers werd Jezus bespot door de Joden, na de veroordeling door het Sanhedrin. En dan zien we bij Johannes, hoofdstuk 18, vers 22, dat Jezus een kaakslag kreeg. Johannes heeft het verhoor bij het Sanhedrin niet weer. Vroeger heeft hij uitvoerig de confrontatie van Jezus met de Joodse leiders wel weergegeven. Zij komen wel aan het woord tijdens het proces bij Pilatus. Zij behoren bij de ongelovige wereld die Jezus afwijst. Ook geen woord over de afloop van het proces bij Caiaphas en het doodvonnis. Caiaphas had reeds bij Johannes het doodvonnis van Jezus uitgesproken. Toen er werd gezegd: het is beter dat één mens sterft voor het volk en niet onze hele natie ten onder gaat. 11:51. Johannes interesseert zich niet voor Annas en Caiaphas, tenzij omwille van de profetie van deze laatste. Hij wil nog eens beklemtonen dat Jezus dood in het heilsplan van God ligt en dat de Joden, de verblinde leiders, slechts dit heilsplan ten uitvoer brengen. Het verhoor van Petrus, vers 15-18. Terwijl Jezus binnen ondervraagd wordt, vindt buiten ook een ondervraging plaats, namelijk van Jezus' leerling, Petrus. De andere leerling, gewoonlijk geïdentificeerd met de beminde leerling, wordt tegenwoordig niet meer aangenomen. Het verhoor bij Annas, vers 19-23. Het antwoord van Jezus is: Johannes wil een belangrijke kant van Jezus' optreden in het licht stellen. Hij heeft altijd openlijk gesproken ten overstaan van heel de wereld. Zijn leer is toch voor iedereen bestemd? Hij zegt zelfs niets over zijn leer. Hij zegt niets over hetgeen hij gepredikt heeft. De tijd van het zich bekendmaken aan de wereld is voorbij. Zijn leerlingen die hem gehoord hebben, en de latere verkondigers moeten dit nu doen. En daar zijn wij ook bij. Het plechtige antwoord dat Jezus heeft aan degene die hem geslagen heeft, wijst erop in het proces dat Jezus tegelijk de onschuldige is. Hij stelt het ongelijk van zijn vijanden aan het licht. Dat Jezus tegelijk de schuldige is en de meerdere. Jezus wordt naar Caiaphas geleid, vers 24. Er wordt niets gezegd van de uitslag van het verhoor bij Annas. Alleen dat Jezus naar Caiaphas, het Sanhedrin, geleid werd. Ook van het proces bij Caiaphas wordt niets gezegd. Dit wordt verhaald bij de synoptiekers. En het vervolg van het verhoor van Petrus is te lezen in vers 25-27. De drievoudige verloochening van Petrus wordt door alle evangelisten op hun manier verteld. Bij Johannes komt Petrus er het beste uit. Hij zegt niet: ik ken hem niet. Hij ontkent alleen dat hij een leerling van Jezus is. En hij zweert ook niet. Er wordt ook niet gezegd dat hij zich Jezus voorspelling herinnerde of dat hij weende. Maar meteen begon een haan te kraaien. Johannes wil hiermee erop wijzen dat het woord van Jezus tijdens het laatste avondmaal in vervulling is gegaan. Nog eer de haan kraait, zult ge mij al driemaal verloochend hebben. Johannes laat hier duidelijk de tegenstelling uitkomen tussen enerzijds Petrus, die nadenkend erop loslaat en daarna bezwijkt door Jezus te verloochenen, en anderzijds Jezus die zonder af te wijken ten einde toe de wil van de Vader volbrengt. Heel het stuk 18:12-27 toont aan hoe Johannes de overlevering opneemt, erover nadenkt en op eigen wijze benut om zijn inzicht in Christus tot uiting te brengen. Zijn bedoeling is niet nauwgezet alles weer te geven zoals het in feite zich heeft voorgedaan, maar de betekenis ervan duidelijk te maken. Niet dat hij zijn verbeelding de vrije loop laat, hij houdt vast aan de werkelijke gebeurtenissen.
En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze eerste aflevering over het lijdensverhaal van Jezus volgens Johannes. In de volgende uitzending vervolgt Pater Denis met het proces voor Pilatus. Radio Maria wenst u een gezegende dag toe.